Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Opnieuw van harte welkom, beste medepelgrims van Pelgrim in eigen land. Wat is het opnieuw een groot plezier en een genoegen om u de wandelschoenen te zien aantrekken, digitale wandelschoenen dan toch, om mee te gaan op onze pelgrimstocht die wij deze maand gaan, van de oude abdij van Drongen richting Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Oostakker. En dan wordt het toch een klein beetje een bedevaart op die manier. We zijn vertrokken van de oude abdij van Drongen, waar zowel een verhaal verbonden is van Norbertijnse geschiedenis als Jezuïtische geschiedenis. Twee religieuze families die we op die manier daar mochten ontmoeten. En vanuit hun prachtige tuin zijn we dan vertrokken, richting Gent. De Artevelde stad, de stad die gelegen is aan de Schelde en aan de Leie. We trokken voorbij de Blaarmeersen, een zeer bekend sport- en recreatiepark, maar ook een hele mooie plaats eigenlijk om te wandelen. En als het echt warm weer is, dan vinden er heel veel mensen, jonge gezinnen en dergelijke meer, verfrissing in het water van de grote vijver van de Blaarmeersen. Van daaruit ging het dan eerder richting Henlikaai en de Coupure en kwamen we dus voorbij de oude Bijloke-site. Getuigen van vele ziekenzorg, van de nabijheid van de katholieke kerk tot armen, zieken en pelgrims, want het is natuurlijk gesticht met die bedoeling. Een hele mooie site om even rond te wandelen. U heeft er ook de mogelijkheid om het bijbehorende museum en het Stadsmuseum van Gent te bezoeken. Zodoende gingen wij dus richting de Coupure dan en voorbij het oude justitiepaleis van Gent, door de stad heen richting de Sint-Michielsbrug. En op de Sint-Michielsbrug, als u daar gaat staan, als u over het water kijkt, dan vindt u daar een zicht van de heel bekende korenlei en graslei. En op de rechterzijde zien we dan de Korenmarkt en de Sint-Niklaaskerk. Daar hebben we de vorige keer halt gehouden, bij de geschiedenis van de Sint-Niklaaskerk, een oude parochie van de stad Gent. Toegewijd aan de heilige Nicolaas van Myra, jawel, Sinterklaas. En daar, vlak voor de ingang, troffen wij Helene. En we konden met haar in gesprek gaan, in de kerk dan, en haar enkele vragen stellen. En nadat we onze weg door Gent een klein beetje hebben gezocht, komen we natuurlijk voorbij de Sint-Niklaaskerk. Het is een van de eerste torens die het mooie stadsbeeld van Gent tekenen. Daarna ziet men het Belfort en dan uiteraard ook nog de Sint-Baafskathedraal. De Sint-Niklaaskerk is voor een stukje eigenlijk voorzien voor andere organisaties, maar wordt vandaag de dag nog altijd gebruikt als een kerk waar de dagelijkse mis wordt gecelebreerd. En ik heb hier ondertussen Helene bij mij zitten. Mag ik u vragen om uzelf kort voor te stellen aan onze luisteraars?
Ja, ik ben geboren in Merksem, provincie Antwerpen. Uit een gezin van 8 kinderen. En mijn oudste broer was pater Jezuïet. Het was ook mijn Peter. En mijn enige zuster is Benedictines geworden. Zij is in Bethanië binnengetreden. Om dan naar de missies in Congo te gaan werken. Toen ik mijn man heb leren kennen en getrouwd ben in in het jaar 1957 ben ik in Gent komen wonen en wij hebben 6 kinderen gehad, 3 jongens en 3 meisjes. En ik heb ook al 19 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. En de oudste van mijn kleinkinderen is binnengetreden in de spirituele familie van het werk. Hij noemt Simon en hij is nu verantwoordelijk als almoezenier van de jongeren van de Universiteit van Wenen en ook van de ogenscholen. Hij is bijna 6 jaar priester, hij is priester gewijd in Sint-Baafskathedraal. En het is echt een buitengewone mooie roeping, want hij is zo, zo gelukkig als priester om met zich, met jonge mensen bezig te houden. Hij speelt voetbal met de jongeren, hij organiseert gebedsavonden, kleine weekend, pelgrimeren met de jongeren. Hij is zeer, zeer gelukkig. En hij heeft zijn vorming van filosofie en theologie in Rome gedaan. En hij spreekt zo goed Duits dat men denkt dat hij een Duitser is.
Ja, pater Simon is ons niet helemaal onbekend natuurlijk. En dan is het ook fantastisch om zijn grootmoeder hier te mogen treffen. Helene, u komt nog regelmatig naar de heilige mis. Waarom is dat nu voor u zo belangrijk?
Voor mij is de Eucharistie een kracht, een sterkte. Dankzij de Eucharistie kan ik verder gaan. Mijn geloof wordt groter en mijn aandacht voor de medemens wordt ook groter. Het is mijn vreugde van naar de mis te komen en alle dagen van de week tracht ik naar de mis te komen.
En u komt niet enkel naar de mis, u hebt nog andere manieren om uw geloof te verdiepen. Daarnet hebben we het daar even over gehad. U bent eigenlijk een grote luisteraar ook van Radio Maria.
Dat ben ik zeker. En wat ik ook doe, dat is de pastoor die over enkele jaren mij dat gevraagd heeft toen hij wegging. Deken Jurgen François. Hij heeft mij gevraagd van de communie te brengen aan de mensen die gelovig zijn, maar die niet meer naar de kerk kunnen gaan. En dat doe ik de eerste vrijdag van elke maand. En ik organiseer ook de eerste vrijdag van elke maand 1 uur aanbidding in ons parochiekerk. Maar met mooie gebedsteksten die ik ontvang van de priester. En dat is een zeer mooi uitzonderlijk gebedsmoment.
En hoe heeft u Radio Maria eigenlijk leren kennen?
Daarvoor heb ik geen uitleg voor. Het was eerst Radio Maria Nederland en dan, toen het in België geïnstalleerd is, in Everlee, ben ik dat gaan naar luisteren.
En hoe vaak luistert u eigenlijk naar Radio Maria? Heeft u favoriete momenten dat u zeker de radio opzet?
Ik begin met de Laudens, morgens om 8:30. Dan met de mis. En dan in de namiddag de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. En dan de Vespers. En dan het Rozenoetje om 7:30 s'avonds.
Dus het is heel duidelijk dat we uw gebedsleven toch een beetje mogen begeleiden op die manier. Zijn er nog andere programma's die misschien niet onmiddellijk met gebed te maken hebben, die u beluistert, die uw voorkeur wegdragen?
Soms luister ik naar Vivando of naar klassieke muziek, dat hoor ik ook zeer graag.
Ja, kijk, we zijn heel blij dat we u hebben mogen tegenkomen op onze pelgrimstocht. U vertelde mij daarnet uw gezegende leeftijd. Wilt u die ook toevertrouwen aan onze luisteraars?
Ik ben van het jaar 1935, dus in augustus word ik 87 jaar oud. Gelukkig heb ik een zeer goede gezondheid en tot hiertoe gaat alles nog goed.
Geloof neemt een belangrijke plaats in uw leven, dat is heel duidelijk. Kunt u daar iets meer over vertellen? Waarom is dat nu eigenlijk zo belangrijk voor u om daar niet alleen aan vast te houden, maar het ook te voeden en het groter te laten worden?
dat is misschien een beetje moeilijk om hierop te antwoorden. U moet niet denken dat wij een buitengewone, voorbeeldige familie hebben. Ik heb veel kleinkinderen die niet meer praktiseren. Maar ik bid iedere dag op dat hun geloof, hun hoop en hun liefde zou vermeerderen.
Na de mooie getuigenissen van Helene gingen we een stukje verder tot aan het Belfort van Gent. En u ziet, wanneer u het Belfort voorbij gaat, reeds voor u de indrukwekkende Sint-Baafskathedraal. Nu, aan de bouw van het huidige Belfort werd begonnen in het eerste kwart van de 14e eeuw. Vermoedelijk voor 1314. Waaruit de eerste rekeningen van de bouw dateren. Een ontwerptekening, bewaard in het Bijloken Museum, waar we dus ook langs gegaan zijn, is hoogstwaarschijnlijk het originele plan uit de 14e eeuw van de hand van de meestermetser Jan van Haalst. In 1323 waren vier bouwlagen van de uit Doornikse kalksteen opgetrokken 6 bouwlagen hoge toren klaar. In 1338 werd het metselwerk echter stopgezet. Van de bovenste geleding van de onvoltooide toren werden de waterspuwers, de beelden van de 4 torenwachters en de grondslag van de 4 hoektorens uitgevoerd in steen van icozine. Tussen 1377 en 1380 werd een voorlopige houten torenbekroning opgetrokken. En daarop werd in datzelfde jaar de legendarische Draak van Gent gehesen, een windwijzer die in 1377 vervaardigd werd van vergulde koperen platen. In de loop der eeuwen werd de torenspits herhaaldelijk hersteld of totaal vernieuwd, telkens aangepast aan de wisselende tijdsmaak. Zo verkreeg de Campanie in 1771 een punttorentje naar een ontwerp van architect Louis de Kind. In 1851, na 12 jaar lang zonder klokkentoren gesierd te zijn, verscheen de neogotische spits van gietijzer, uitgevoerd naar ontwerp van architect Louis Roeland. Deze ijzeren bekapping werd bij aanvang van de 20e eeuw dan afgebroken en tussen 1911 en 1913 vervangen door de huidige stenen torenspits. De werken werden uitgevoerd onder leiding van Valentin Vaarwijk, wiens plannen sterk geïnspireerd waren op het oorspronkelijk ontwerp uit de 14e eeuw. Sinds het jaar 1402 werden de stadsprivileges, dat zijn eigenlijk documenten die aantonen dat Gent een stad was en de daarbij horende rechten verkreeg van de keizer, die werden in een koffer in het secreet van het Belfort bewaard. En de draak, die dus sinds 1377 op de toren staat, die hield niet alleen de stad in de gaten, maar was ook de symbolische schattenbewaker van het Belfort. In 1539 werden al deze privileges overgebracht naar de rekenkamer van Rijssel. Pas in 1578, onder het Calvinistisch regime en op het hoogtepunt van de strijd tegen koning Philips II, werden ze naar Gent teruggebracht en opgeborgen in het stadhuis. Het secreet werd vanaf 1633 nog enkel gebruikt voor het opbergen van de archieven van de Sint-Michielsgilde. Tot 1442 diende de Sint-Niklaaskerk als eerste uitkijktoren. Daarna namen de torenwachters hun intrek in het afgewerkte Belfort. Samen met de klokkenluiders deden deze wachters dienst tot 1869. Met de 6 stadstrompetters en de schalmeiers vormden zij het korps der stadswakende mannen. Vooral brand vormde natuurlijk het grootste gevaar in de stad. De klokken die in het Belfort aanwezig zijn, ja, zijn een teken van de opkomst van de steden, want vroeger werden klokken enkel door kerken gebruikt om op te roepen tot de heilige mis. Maar door de opkomst van de steden werden klokken ook steeds meer ingeschakeld in het dagelijks bestaan. De stormklok of banklok, de klokke Roeland genoemd, die reeds in 1325 in de prille torenromp van het Belfort werd opgehangen, ging vanaf 1378 reeds dienst doen als uurklok. Haar klank werd voorafgegaan door een waarschuwingssignaal op 3 kleinere klokjes van verschillende toon. Men noemde het geheel de quatrion, quadrion en later, na uitbreiding van het aantal voorslagklokken, de carillon. De bijaard werd gaandeweg uitgebreid en telde 53 klokken na de restauratie van 1982. En in 1993 kwam klokje Robert met zijn briljante klank het geheel vervoegen. Wanneer u door Gent wandelt, dan zal u ongetwijfeld de klokken van het Belfort regelmatig horen. Klokke Roeland, die term die heeft u reeds gehoord in het lied dat we hebben laten horen. Het Klokke Roeland, wat een beetje het lijflied is van de Gentenaars, zeg maar. En dus Klokke Roeland als de klok die boven Gent reist en waakt over de stad, is een beetje een symbool, samen met de draak die ook nog altijd op het Belfort te zien is. Wat men ook aan het Belfort ziet en er aangebouwd is een deel van de lakenhallen. Die werd gebouwd tussen 1425 en 1444. De Gentse lakenhandel had in die periode te lijden onder de vraag naar lichtere stoffen en de stijgende buitenlandse concurrentie en de plattelandsnijverheid. De uiteindelijke afwerking van het gebouw die zal pas in de late 19e, vroege 20e eeuw volgen. En in de crypte, de huidige kelderverdieping, lagen de wol en laken opgeslagen. De effectieve verkoop gebeurde op het eerste verdiep, wat vandaag dus gezien wordt als de begane grond. En de tweede verdieping, die huisvest sinds 1623 de Sint-Michielsgilde, wat een schermersgilde is. De schermschool die bevindt er zich tot op de dag van vandaag. En je kan dat ook horen als je er voorbij gaat en de ramen staan open en er wordt geoefend of er wordt verzameld in de Sint-Michielsgilde. Dan kan je dat ook horen in het straatbeeld. En men kan er natuurlijk niet naast kijken, dat is die indrukwekkende Sint-Baafskathedraal. Daar zijn we ook langs gegaan en even binnengegaan. Ja, het doel was niet onmiddellijk om Gent te bezoeken. Zoals we al eerder hebben gezegd in de vorige aflevering, zal er ongetwijfeld eens een pelgrimstocht komen, een beetje in de stijl zoals we gedaan hebben in Brugge, waar we dat veel uitgebreider zullen doen. Nu, als we even kijken naar de bouwgeschiedenis van de kathedraal, dan zien we dat Transmarus, de bisschop van Doornik en Noyon, op de plaats waar de kathedraal staat, in 942 reeds een kerkje gewijd hebben aan de heilige Johannes de Doper. Van de hierop volgende Romaanse kerk, die dateert van het midden van de 12e eeuw, vinden de bezoekers nog sporen terug in de rijk met muurschilderingen versierde crypte. Absoluut de moeite om ook daar een bezoekje aan te brengen. In de middeleeuwen was Gent een bloeiende en machtige stad en het kon zich dus steeds veroorloven grotere en rijkere kerken te bouwen. Zo werd de Sint-Janskerk in de loop van de 15e en 16e eeuw omgebouwd in de gotische stijl. Ongeveer in het midden van de 16e eeuw had het gebouw uiterlijk de vorm die het vandaag de dag nog steeds heeft. Maar er waren veranderingen op til. In 1536 werd op bevel van keizer Karel V de eeuwenoude Sint-Baafsabdij opgeheven. Het merendeel van de abdij werd na de Gentse opstand in 1540 gesloopt en omgebouwd tot kazerne. De abt en de monniken van de abdij werden geseculariseerd en kregen de titel kanunnik. Hun kapitel ging vervolgens over naar de Sint-Janskerk, die vanaf dat moment bekend werd als de Sint-Baafskerk. In 1559 werd het bisdom Gent opgericht en de kerk werd zodoende de Sint-Baafskathedraal, de plaats waar de kathedra, letterlijk de zetel van de bisschop van Gent, terug te vinden is. En dat betekent natuurlijk ook dat dit eigenlijk de plaats is van waaruit de bisschop zetelt, zijn pastorale verantwoordelijkheid, maar ook zijn kerkjuridische macht, zijn kerkjuridische ambt uitoefent. Onder de lange rij van herders van het bisdom Gent moet zeker de figuur van de zevende bisschop, Antonius Trist, vermeld worden. Het rijke barokke interieur van de kathedraal, zoals we dat vandaag de dag zien, draagt zijn krachtige stempel. Het is zeker de moeite om de kathedraal te bezoeken, maar het is natuurlijk ook het huis van een van de belangrijkste religieuze kunstwerken ter wereld. Het Lamgods, het indrukwekkende altaarretabel. Op de lijst van het Lamgods lezen wij het volgende. Hubert van Eyck, de grootste schilder ooit, begon dit werk. Zijn broer Jan, die tweede in de schilderkunst was, voltooide deze zware taak op vraag van Joos Veit. Deze vertrouwt dit werk aan uw goede zorgen toe op 6 mei 1432. Bewonder wat zij tot stand hebben gebracht. Het kwatrijn op de lijst van het centrale paneel bevat essentiële informatie over het veelluik. Het is nog steeds niet duidelijk welk deel door Hubert en welk deel door Jan van Eyck werd geschilderd. Op 6 mei 1432 werd het veelluik voor het eerst opgesteld in de kapel van Joos Veit en Elisabeth Borluut, twee vooraanstaande inwoners van Gent. De tumultueuze geschiedenis van het Lam Gods kunnen we hier niet helemaal uit de doeken doen, maar we zullen daar in een andere aflevering, wanneer we Gent wel helemaal ontdekken, zeker nog uitgebreid blijven bij stilstaan. Het is een geschiedenis van oorlogen, brand en diefstal. Uiteraard het verdwijnen van verschillende panelen van het Lam Gods en het paneel van de rechtvaardige rechters spreekt nog altijd tot de verbeelding. Overigens, men heeft het paneel nog steeds niet teruggevonden. Na de Tweede Wereldoorlog, toen de kompanen van Hitler het kunstwerk in Gent zijn komen stelen, keert het terug naar de Sint-Baafskathedraal, om in 1986 te verhuizen naar de Villa Kapel. In het jaar 2012 drong een doorgedreven restauratiebehandeling zich op die tot eind 2024 zou duren. Uitgevoerd in het Museum voor Schone Kunsten te Gent door het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium en met financiële steun van de Vlaamse overheid en het Fonds Bayet-Latour werden de oude verharde vernislagen en de overschilderingen minutieus verwijderd. Dankzij die restauratie is het dan ook voor het eerst sinds de 16e eeuw dat de originele verflaag van Van Eyck terug te zien is. Zeker de moeite om het Lam Gods te gaan bezoeken. Het is zulk een indrukwekkend schilderij, maar het vertelt ook natuurlijk iets over het geloof. Het is een catechetisch werk dat kan dienen om catechese te geven en vertelt enorm veel ook over de tijd waarin het is gemaakt. Een van de grote ontdekkingen trouwens die uit de restauratie naar voren kwam, was het feit dat het Lam Gods, wanneer men het schilderij opent, dus als het gesloten is, dan ziet men eigenlijk een afbeelding van de boodschap van de engel Gabriel en de heilige maagd Maria, met ook afbeeldingen van Johannes de Doper, Johannes de Evangelist en dan de opdrachtgevers van het werk, Joos Veit en Elisabeth Borluut. En als men dan het retabel gaat openen, dan ziet men een ongelooflijk tafereel waar een lam met het bloed dat uit de borst komt, dat in een kelk vloeit, op een altaar staan. Nu, dat lam heeft er heel lang uitgezien als een, zeg maar, normaal lam, maar na de restauratie heeft men eigenlijk ontdekt dat het lam overschilderd werd na een brand en dat het er een veel menselijker gezicht had in de oorspronkelijke bedoeling van het werk. En dat is dus nu onthuld en nu zichtbaar. Men ontdekt er eigenlijk een bijna menselijke figuur in het gezicht, in het hoofd van het lam, Jezus Christus, die met een sterke blik, als het ware, recht in de ziel kijkt. Naar aanleiding van die restauratie werd eindelijk de inscriptie op de eredoeken achter Maria en Johannes de Doper gelezen. En dat is gebeurd op basis van de studie van röntgenbeelden op 3 plaatsen waar de inscriptie goed bewaard is. Verrassend is dat de naam Lubrecht, de oude alternatieve spelling voor Huberecht, en de datum van zijn sterven erin voorkomen. Daaruit is dus af te leiden dat Jan van Eyck het bovenste register schilderde als eerbetoon aan zijn overleden broer. Maria en Johannes bidden bij Christus niet alleen voor de mensheid, maar ook voor de ziel van Hubrecht. Het bovenste register, waarvan de houten structuur anders is opgevat dan de onderste, is een extensie door Jan van Eyck aan het onderste register, door Hubrecht onvoltooid achtergelaten. Het zijn dus eigenlijk 2 retabels uit broederlijke liefde. En dat alles maakt het toch tot een zeer bijzondere geschiedenis. We gaan dus voorbij de Sint-Baafskathedraal richting het bisschoppelijk huis, de plaats waar Monseigneur En na de Sint-Niklaaskerk is het helemaal niet ver naar de Sint-Baafskathedraal. Maar natuurlijk in een grote stad zoals Gent, ook zeer toeristisch, net zoals Brugge en Antwerpen, is het zo dat veel van onze belangrijke kerken en kathedralen meer bezocht worden door toeristen dan door gelovigen. Dat maakt het niet eenvoudig om mooie foto's te maken of interviews te kunnen verrichten. Ik heb ondertussen, terwijl ik hier op het Bisdomplein zit, letterlijk het plein voor het bisschopshuis van de bisschop van Gent, geprobeerd om met hem even contact te krijgen, maar helaas, de bisschop is druk aan het werk, zoals dat wel vaker het geval is op zaterdag. Nu, voor ons is het helaas dan niet mogelijk om hem te spreken, maar misschien wel om even stil te staan bij de geschiedenis van het bisschoppelijke huis. Het is zo dat de bisschop van Gent, na de oprichting van het bisdom in 1559 was dat, in een huis aan de Nederpolder woonde. Het koraalhuis van het Sint-Baafskapittel. En daarna woonden de bisschoppen in verschillende huizen in de buurt van de Sint-Baafskathedraal. In 1623 zou Monseigneur Triest van de infant Ferdinand het Hof van Sint-Baafs toegewezen krijgen als residentie. Na grondige verbouwingen nam hij er zijn intrek in 1633. En tot 1794 zouden ook zijn opvolgers dat blijven doen. En u hoort het al, die datum, dat doet ons onmiddellijk denken aan de Franse Revolutie. En zodoende werd het domein ook in beslag genomen door de Fransen en kreeg het de functie van de zetel van het Schelde-departement. Dat gebouw is trouwens nu verdwenen. In 1802 zal Étienne Fallot de Beaumont benoemd worden als bisschop van Gent en zal eerst gedurende een korte tijd op de Zandberg wonen, in het huis waar later Jan-Frans Willems woonde. En hij verhuisde op het einde van het jaar naar het hotel Snoek in de Sint-Jacobs-Nieuwstraat. In 1806 zou de bisschop van Gent dan zijn intrek nemen in de voormalige ambtswoning van de abt van de abdij van Bodeloo aan de Steendam. Maar in 1840 werd besloten om een nieuwe residentie te bouwen, aan de oostzijde van de Sint-Baafskathedraal. En dat is dus tot op heden ook de ambtswoning, zeg maar, van de bisschop van Gent. We gaan hier even verpozen om wat te eten. Het is ondertussen ook dringend tijd geworden daarvoor. En daarna gaan we onze weg verder zoeken. Onder andere komen we voorbij de plaats waar de Sint-Baafsabdij vroeger heeft gestaan. We gaan daar halt houden om dan een beetje meer te weten te komen over de geschiedenis van de Sint-Baafsabdij. En zo zit ik letterlijk aan de muur van de oude Sint-Baafsabdij. Niet ver van Portus Ganda. En Ganda is natuurlijk de oude naam van Gent, de plaats waar Leien en Schelde samenvloeien. Hier stichtte de Zuid-Franse zendeling Amandus rond 630 een van zijn twee Gentse abdijen. De reactie van de lokale bevolking op zijn komst is in het begin, op zijn zachts gezegd, nogal lauw. Ze kieperen hem zelfs letterlijk in de Schelde. Toch betekent de komst van deze indrukwekkende prediker voor velen een kantelpunt. Bavo, een rijke edelman uit Haspengouw, is zo onder de indruk van het optreden van Amandus dat hij zich als kluizenaar terugtrekt in een holle boom langs de Schelde. Wanneer Bavo sterft en zijn stoffelijke resten in het Ganda-klooster worden ondergebracht, ontstaat al snel een populaire heiligencultus, waaraan de abdij haar naam te danken heeft. De Sint-Baafsabdij groeit in geen tijd uit tot een van de machtigste abdijen van de regio. De vikingen gooien echter roet in het eten. Al plunderend trekken ze in de 9e eeuw door onze gebieden en slaan hier in 880 zelfs hun winterkamp op. De kloosterlingen zien zich verplicht om te vluchten. En dat doen ze met de relieken van de heilige Bavo. En zij vluchten naar Laon in Frankrijk. Pas in het midden van de 10e eeuw keren ze terug naar een volledig verwoeste abdij. Tijd voor de heropbouw. Voortaan leven de monniken volgens de regel van Benedictus, die minutieus het dagelijkse kloosterleven regelt. Op 10 mei 1067 schrijdt een indrukwekkende stoet van bisschoppen, abten en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders in gewaden versierd met gouddraad en edelstenen, onder luid klokkengelui en omringd door wierook en heiligenrelieken deze kerk binnen om ze luisterrijk in te wijden. Zelfs koning Philips van Frankrijk en graaf Boudewijn de Vijfde van Vlaanderen zijn erbij. De haagbeuken, waar ik eigenlijk nu tussen zit, die geven als het ware een beetje een groene kerk aan, waar ooit de immense abdijkerk gestaan heeft. Elke haagbeuk stelt een verdwenen pilaar voor. En de stenen muur, waar ik nu aan zit, is eigenlijk het enige wat nog overeind staat van dit monumentale Romaanse bouwwerk. De binnentuin of het pandhof is het hart van de abdij. De Romaanse kloostergang is aanvankelijk een open constructie, zonder deuren en ramen, waardoor het in de gangen vaak tocht en binnenregent. De monniken dragen dan ook een dik habijt en een warm onderkleed. In de 15e eeuw worden de pandgangen voorzien van grote glas-in-loodramen als beschutting tegen weer en wind. De zeer schone mozaïekvloer van gebakken aard. Ik onderscheide er arenden, hanen, herten, leeuwen, veel Byzantijns loofwerk, mannen te paard, ja, leliën, enige uit de tijd van Lodewijk de Zevende, andere die ouder zijn. Het is een stukje uit een brief van Victor Hugo, die hij schreef aan zijn vrouw over zijn bezoek aan de Sint-Baafsabdij in 1837. Hij was onder de indruk van de kapitelzaal, een van de belangrijkste zalen en ruimtes van de abdij. Met stenen banken rondom rond en een vloer ooit bedekt met schitterende geglazuurde tegels. In deze vergaderzaal komen de monniken dagelijks samen. Ze nemen er beslissingen over het reilen en zeilen van hun gemeenschap. Rechts van de kapitelzaal zien we de sacristie, waar men uiteraard de heilige mis voorbereidt. Het is moeilijk om voor te stellen, maar in de middeleeuwen zijn de muren er beschilderd met kleurrijke Bijbelse taferelen. Boven de kapitelzaal ligt het dormitorium, of de slaapzaal, met kleine rondboogvensters, om zo weinig mogelijk licht binnen te laten. Elke nacht blijft er een monnik wakker om de tijd in de gaten te houden. Enkele uren na middernacht staan de monniken al op voor de metten, de vroegste gebedsdienst. Er gaan per dag niet minder dan 7 zulke diensten door. En zo bidt men het gehele getijdengebed van de kerk. Een andere bijzondere ruimte die men hier kan bezoeken is een lavatorium. Dat is de plaats waar de monniken hun handen wassen voor ze naar de refter of de kerk gaan. Een ingenieus systeem van leidingen, kanaaltjes, putten en reservoirs voorziet de abdij van water komende uit de Schelde hier vlakbij. Boven het lavatorium ligt het sanctuarium of de schatkamer van de abdij. In deze goed verstopte kamer, die aanvankelijk enkel vanuit de slaapzaal bereikbaar is, bewaren de monniken hun waardevolste schatten, waaronder verschillende relieken van heiligen. Eeuwenlang bewaart men hier onder meer de relieken van de heilige Macarius, een zwerver die zich uitgeeft voor een verdwaalde bisschop uit Antiochië en rond 1011 onderdak krijgt in de abdij. Hoe het ook zij, enkele mirakels zijn het gevolg van zijn verblijf in de abdij, maar uiteindelijk zal hij zelf aan een besmettelijke ziekte sterven. Hij wordt een pestheilige, die in Gent zo populair is dat men tijdens de pestepidemie van 1634 het lavatorium ombouwt tot een Macariuskapel. En vandaag heet de wijk trouwens, die hier rond ligt, ook nog altijd de Macariuswijk. In de smalle ruimte rechts staat in de middeleeuwen een trap die rechtsboven uitkomt in de slaapzaal. Linksboven in de bibliotheek een scriptorium. Daar kopiëren en versieren monniken handschriften en schrijven ze zelf ook teksten. Heel wat handschriften die er eeuwenlang hebben gelegen, worden vandaag in de Gentse Universiteitsbibliotheek bewaard. Zo ook het beroemde Liber Floridus of Bloemrijk boek, een prachtig geïllustreerde 12e-eeuwse encyclopedie. Beneden liggen de grote voorraadruimtes van de abdij. Enkel de keldermeester heeft de sleutels. Hij verdeelt de ingrediënten die nodig zijn voor het klaarmaken van de maaltijden. De voorraadkamers van abdijen zijn doorgaans goed gevuld. Geregeld ontvangt de abdij en de abt belangrijke gasten en wordt er rijkelijk en uitvoerig getafeld. Abt Raphaël de Mercatel, die laat in 1495 de uiterst rechtse voorraadkamer ombouwen tot een plechtige ontvangstruimte met stenen zitbanken voor de gasten. De refter is een Romaans juweel uit de 12e eeuw. In deze monumentale ruimte eten vaak niet meer dan een 20 of 30 monniken. De abt neemt plaats aan een afzonderlijke tafel. Halverwege de refter zie je aan de binnenzijde een hoge nis. Van daaruit leest de lezer van dienst tijdens de stille maaltijd voor. 3 zijden van de refter worden vandaag ingenomen door een rijke collectie Gentse grafstenen. Samen met nog andere stenen sculpturen die je her en der verspreid over deze site terugvindt, verwijzen deze naar het museum voor stenen voorwerpen dat hier in de 19e eeuw een onderkomen vond. Aan de achterzijde van de refter dan zie je 3 raampartijen. De overblijfselen van 12e eeuwse muurschilderingen tonen uiterst links de heilige Macarius. Tegenover hem staat een heilige bisschop, naar alle waarschijnlijkheid Amandus, de stichter van de abdij. En rechts zien we dan de heilige Brixius en Cafraldis. Dat zijn 2 personages uit de legende rond de heilige Livinus of Sint-Lieven. Er is altijd een beetje een concurrentiestrijd geweest tussen de monniken van Sint-Baafs en die van Sint-Pieter, tot in de 12e eeuw. Via de grote deur onder het kruisbeeld kom je in de keuken van de abdij. Je vindt er ook nog een waterput, die eigenlijk een overblijfsel is van het Sint-Baafs dorp, dat vanaf de 10e eeuw rondom de abdij ontstaat. In de westvleugel, die zo goed als volledig verdwenen is, vinden in de middeleeuwen de lekenbroeders een onderkomen. In tegenstelling tot de monniken houden zij zich uitsluitend bezig met huishoudelijk werk. Hier bevinden zich ook de ruimten waar de rentmeester de opbrengsten van de landerijen en domeinen van de Sint-Baafse abdij int. De eerste verdieping van dit gebouw is gereserveerd voor de veelvuldige gasten van de abdij. Vanaf de 13e eeuw zal de abdij steeds vaker gebruikt worden voor diplomatieke bijeenkomsten, geboortes, huwelijken en begrafenissen. In het jaar 1340 nodigt Jacob van Artevelde hier bijvoorbeeld de Engelse koning Edward III en zijn echtgenote Philippa van Henegouwen uit. De leider van de Gentse wevers wil de invoer van de Engelse wol, die broodnodig is voor de Gentse lakennijverheid, veiligstellen in de woelige 100-jarige oorlog. En door de onrust in eigen land vertoeven Edward en zijn hoogzwangere Ega een tijdje in de Sint-Baafsabdij. Uiteindelijk zal ze hier op 6 maart 1340 ook bevallen van haar vierde zoon, John, de latere hertog van Lancaster. Enkele jaren later, op 19 juni 1369, is de abdijkerk het decor van een van de meest somptueuze huwelijksplechtigheden van die tijd. Philips de Stoute, de eerste Bourgondische hertog, trouwt er met Margaretha van Malen, de dochter van de graaf van Vlaanderen. Alle belangrijke graven en hertogen zijn hier aanwezig. Het huwelijksfeest moet niet alleen Vlaanderen, maar ook half Europa verbluffen. De stad is dagenlang het decor van uitbundige feesten. En door dit huwelijk belandt het graafschap Vlaanderen, na de dood van Margaretha's vader in 1385, in de schoot van het Bourgondische huis. Op dat moment is het onvoorstelbaar dat de laatste telg van de Bourgondische hertogen en geboren Gentenaar, de katholieke keizer Karel V, in 1540 de kerk en de abdij met de grond gelijk zal maken als straf voor de Gentse opstandigheid. Het is een hele rijke geschiedenis en vooral ook een plaats waar overal tussen deze groene hagen stoeltjes staan waar de bewoners, de Gentenaars, hier een plaats kunnen vinden voor verpozing. Nu, voor degenen die dichtbij zijn, die hebben misschien een geschiedenisles gekregen. Ik hoop dat ze het mij niet kwalijk nemen. Voor ons is het tijd om terug verder te gaan. We gaan dan langzamerhand richting de Dampoort. Van daaruit naar Sint-Amansberg. En zo leidt dat ons naar Onze Lieve Vrouw van Oostakker. Zodoende zijn we aan het einde gekomen van deze tweede aflevering van Pelgrim in Eigen Land, en dan meer bepaald onze pelgrimstocht van de oude abdij van Drongen richting Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Oostakker. En zo gaan we toch een beetje op bedevaart. We zijn ondertussen voorbij de oude abdij van Drongen getrokken richting de Blaarmeerse en dan door Gent, langsheen de Korenmarkt en de Sint-Niklaaskerk, het Belfort en de Sint-Baafskathedraal met het prachtige Lam Gods. Voorbij het Bisschopshuis, zo naar de oude site van de Sint-Baafsabdij, waar momenteel die prachtige groene hagen getuigen zijn van de kerk die er ooit heeft gestaan. In een volgende aflevering gaat onze tocht zeker verder. We gaan richting de Dampoort, vervolgens Sint-Amansberg en zo richting Oostakker, Onze Lieve Vrouw van Lourdes. En daar ter plaatse zullen we de basiliek bezoeken, maar ook in gesprek gaan met enkele van de bedevaarders. En ontdekken we hoe belangrijk Maria is in het leven van al deze mensen, in de rijkdom van hun verscheidenheid. Ik dank u van ganser harte dat u bent meegewandeld op onze pelgrimstocht. En graag tot een volgende keer.